Gemeente,
u snapt dat in een stadsgemeente er veel werk verricht kan en moet worden. En daarom is er nogal wat nodig, menskracht, hulp gevraagd. Allereerst kerkschoonmakers en schoonmaaksters. Eén keer in de 6 weken kunnen ze opgeven bij de koster. Wij hebben ook nodig koffieschenkers. 1 keer in de maand. Een catecheet zouden we eigenlijk nog willen hebben. Een catecheet gevraagd. Wat kan helpen bij het catechisatie geven. Vooral het Maranatha-koor. Nieuwe koorleden gevraagd. JOZ en jeugdvereniging willen ook graag nieuwe leden erbij. Dit eind september. En de diaken is ook gevraagd, want die hebben we ook nog nodig. Nou, als we dat allemaal hebben, dan kunnen we echt van start. En toch ga ik daar natuurlijk vanmorgen geen pleidooi voor voeren, ook al is het allemaal nodig. Nee, het eerste en het belangrijkste wat gevraagd wordt is bidders. Bidders gevraagd. De opening van het winterwerk. 2008 en 2009. Paulus zegt in onze tekst, houd sterk aan in het gebed. En dat is zo belangrijk, ik denk aan die jonge dominee. Kinderen, pas gekomen in zijn eerste gemeente. Enthousiast. Begon goed en geweldig. De kerk werd voller, kwamen mensen op af. Catechisatiegroepjes werden groter. Gemeente groeide, het was ook te merken aan de financiën. Nou, na een paar jaar, ja, slonk dat wat. Het werd zichtbaar minder. Ja, zo gaat dat vaak in domineesland. Je komt van de academie en op een gegeven moment moet je ook op de leerschool van de Spinazie-academie. Er zei een keer een man dat tegen mij, zit u al op de Spinazie-academie? Ik zeg, wat bedoelt u daar nou mee? Dat moet je aan je vrouw vragen, zegt hij. Weet jij wat hij... Nou, een pan spinazie, dat begint met helemaal vol, maar tegen de tijd dat gaar is, dan heb je maar zo'n beetje over. En zo zit het vaak ook onder het kerkvolk. Het begon goed, maar na een paar jaar ging het slinken. En ja, de kerkraadsleden die wilden er graag eens over beginnen met de dominee. Maar die durfden dat eigenlijk niet zo goed. Totdat een ouderling de stoute schoenen aantrok. Of dominee niet merkte dat het fout ging in de gemeente. Of dit er geen erg in had dat ook het, ja, ook het financiële fundament natuurlijk wankel in ging. En toen zei die jonge dominee dit. Jawel broeders, u hebt helemaal gelijk. Het loopt inderdaad terug. Maar ik heb ook iets anders gemerkt. In het begin ervoer ik dat er voor mij gebeden werd in de gemeente. Toen werd alles, al het werk gedragen door de voorbeden. Maar de laatste tijd merkte ik dat niet meer. Gemeente, bidders gevraagd. Ik zet dat boven de preek. Bidders gevraagd. 3 gedachten vanmorgen. Ten eerste gaan we letten op de aard van dat gebed. Er staat in vers 2, houd sterk aan in het gebed, dus je moet volharden. Waakt in het gebed. En er moet ook dankzegging bij, met dankzegging. De tweede, de inhoud van het gebed. Dat in vers 3, biddende meteen ook voor ons, zegt Paulus. Dat God ons de deur van het woord zou openen. Dat moet de inhoud van uw gebed en van mijn gebed ook zijn. Heere, open uw woord. En de derde doel van het gebed. Dat staat er in vers 3. Om te spreken de verborgenheid van Christus. Om welke ik ook gebonden ben. Opdat ik die mag openbaren gelijk ik moet spreken. Bidders gevraagd. Let eens op de aard van het gebed. Ten tweede op de inhoud van het gebed. En ten derde het doel van het gebed. Paulus, gemeente, die zit hier in de gevangenis. In Rome. Achter een gesloten deur. En hij schrijft hier
een brief aan de gemeente te Colosse.
Het laatste hoofdstuk, een aantal praktische vermaningen, daar sluit hij deze brief aan de gelovigen mee af. En het eerste wat hij dan zegt is, als ons eerste punt, gebed, de aard van het gebed, hou sterk aan in het gebed. Wie zegt dat? Paulus. En hij kan het zeggen, want hij doet zelf ook bidden. Het eerste kenmerk van het geestelijke leven van Paulus toen hij tot ommekeer kwam was dat God de hemel uit de hemel zei, zie hij bidt. Het eerste kenmerk of u dood of levend bent in het geestelijk leven of u levend gemaakt bent is dat u een bidder wordt. Zie hij bidt. En dat is niet even zo geweest, maar dat is altijd bij Paulus zo gebleven. Niet in het algemeen, maar hij bad heel concreet gericht. Hij zegt in hoofdstuk 1 vers 3 dat hij te altijd voor u biddende. Hij bad voor die gemeenteleden in de gemeente van Colosse. Daar is zijn leven van doortrokken. Hij was ook overtuigd van de invloed en de uitwerking van een gebedsleven. Dat het helpt. Dat het kracht geeft. Volhard in het gebed. Oh, dat weet hij ook wat van. Soms heeft hij 3 keer gebeden om één en dezelfde zaak. Totdat God hem antwoord gaf. En nou spoort hij in de gevangenis andere gelovigen aan, gemeenteleden, christenen aan, om dat ook te doen. Je ziet in al zijn brieven dat hij mensen oproept, als een refrein loopt dat door al zijn brieven heen. Dat hij oproept, broeders, denk aan je gebedsleven. En zo ook hier, daar begint hij mee. Als eerste, volhard in het gebed. Nou, als je de Bijbel een klein beetje kent, kinderen, jeugd, dan weet je dat door de hele Bijbel heen dat onderwerp gebed zo vaak ter sprake komt. Hele duidelijke voorbeelden worden er gegeven. Daniel, die 3 maal daags bad. Of Elia, die ook zo volhardde in het gebed. Hij stond voor het aangezicht des Heren, staat er. Hij wist, als ik bid, dan doe ik dat niet met mijn handen in mijn zakken, maar dan sta ik voor het aangezicht des Heren. Ik vond het zo mooi dat we vanmorgen zongen, daarnet. Verwaardig u uit hemels koren mijn stem te horen. Daar siddert de eerbied voor God in. Stond voor het aangezicht des Heren Elia. En hij bad 7 maal. Vuur uit de hemel, regen uit de hemel. Bidden. Dat heeft uitwerking. Ja, krachtige bevelen. Er zijn duidelijke voorbeelden van het gebed. Krachtige bevelen. Oproepen tot het gebed. Maar ook beloften bij het gebed. De Heer heeft gezegd, als je bidt zal ik je geven. Als jij bidt zal ik je geven. Bid en u zal gegeven worden. God zet dat als het ware voorop, het gebed. Dat moet ook de hoofdzaak zijn in het leven van een kind van God. Zolang we hier op aarde zijn, in de hemel hoeven we niet meer te bidden. Mag je alleen nog maar danken. Ik weet niet hoe ik dat aan uw hart moet brengen vanmorgen. En aan mijn eigen hart natuurlijk ook. Ik denk aan die zendeling in China. Hij zei op een gegeven moment. Ik heb altijd gedacht dat gebed nummer 1 was. En dat onderwijs van de lokale bevolking, dat nummer 2 was. Hij zegt, maar ik heb geleerd dat bidden de eerste, tweede en de derde plaats moet innemen. En pas op nummer 4 werken in zijn koninkrijk. Onderwijs geven of leiding geven of wat dan ook. Volhard in het gebed. Houd sterk aan. Praat met God, maar om die relatie te onderhouden moet je wel blijven praten. Volhard erin. Ja, waarom zegt Paulus dat zo hier? Omdat Paulus weet dat we zo gemakkelijk verslappen in het gebed. Vergeten te bidden. Wie overkomt dat nou nooit eens? Dat overkomt mij ook wel eens, dan vergeet ik dat gewoon. Nou ja, gewoon. Ik denk er wel aan, maar ik neem er geen tijd voor. Waarom? Nou, omdat ik een huisbezoek heb afgesproken. Dan bid ik wel bij de mensen. Volhard in het persoonlijk gebed. Paulus weet dat we zo gemakkelijk daarin vertragen, verslappen, verzuimen. Slordig worden. En dan slaan we een keertje over. En dan denken we, en dan houden we onszelf nog een beetje voor de gek. En zeggen, ja, het hoeft ook niet altijd precies dan, om die tijd en die tijd. Ik doe het dan als ik behoefte heb. Maar ja, dan wordt het steeds minder. Nou, misschien een keer als ik dan in de nood zit, nog een keer. Als hij er zo uitkomt. Nee, volhard. Houd sterk aan, zegt hij. kerk en gemeente, dat dat gebedsleven, ons persoonlijk bidden tot God, dat het nou altijd als eerste sneuvelt. Dat staat altijd onder druk. De agenda die komt weer wat voller te staan zo. En ik zou er eigenlijk in moeten zetten vandaag, elke dag in mijn agenda, tijd voor gebed nemen. Hoe vol ook. Maar ja, dan heb je toch weer zo druk. En dan als eerste wordt op het gebed beknibbeld. Ja, ik heb eigenlijk nog geen tijd voor gehad. Of nou even bidden, even liggen met gevouwen handen. Het komt voor bij jongeren, maar ook bij ouderen, die op een gegeven moment niet meer volharden in het gebed, maar ophouden met bidden. Van ja, ik heb zo vaak gebeden, maar ik heb het idee dat God me niet hoort. Dat God doof is. En misschien dat hij wel dood is, want ik heb nog nooit een teken van leven of antwoord ontvangen. Helpt het eigenlijk allemaal wel? En als hij er is, zou hij dan naar mij luisteren, 1 van de 6 miljard? Ja, en dan kap je ermee. Of je loopt erin vast. Als tegenzitten zeggen, bestuurt God nou eigenlijk alles? Ik heb zo gebeden dat dat nou niet zou gebeuren. En het gebeurt er toch. Bestuurt God nou eigenlijk wel alles? Bestaat hij eigenlijk wel? En voor je gevoel is de hemel van koper en je hart van ijzer. Ook dat komt trouwens in de Bijbel voor, hè. Ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. Heere, ik bid, maar waar blijft nou dat antwoord? Luistert u niet naar mij? En dan zeggen die binnenpraten hier van binnen, haal maar op, want het helpt toch niet. Gewoon aangeleerd lesje van vroeger, maar dat helpt toch niet. Broeders, ambtenaren, we kunnen zo opgaan in het ambtelijke werk, dan gaan we beginnen voor de wijk. En voor de protestantse gemeente van Rotterdam-Zuid. Je kan zo in kerkelijke activiteiten meedoen en meegaan. Dat je persoonlijk gebedsleven eronder leidt. Waarom is nou het gebedsleven, ik zeg het tegen mezelf hoor. Waarom is het gebedsleven nou altijd de sluitpost in het kerkelijk gebeuren? En dat bedoel ik met persoonlijk gebedsleven. En soms draaf je zo door, hè. Als het dan gaat over die persoonlijke band met God, dan denk je, ja, het lijkt net een lekke. Mijn persoonlijke band is een lekke fietsband. Het is zo plat als een dubbeltje. Die persoonlijke band met God. Houd sterk aan. Ik kan het zo begrijpen. Dat hij dat hier zegt. En ik vind het zo scherp eigenlijk. Het dringt diep tot me door. Als verwaarloosd het gebed, dan verdwijnt ook het geloof. Dat is waar. Ja, maar waarom antwoordt God dan niet gelijk? Waarom duurt het soms zo lang? Nou kinderen, in de voorbereiding van deze preek heb ik gelezen van een rabbijns verhaaltje. En een rabbij zei eens tegen zijn zoon dit. God doet het net als een vader met zijn kind dat om een appel vraagt. En dan heeft vader die appel al bij zich, maar hij houdt die appel op zijn rug. He, als een kind vraagt om een appel, dan zegt die vader niet, vangen, hier heb je hem. Maar hij heeft die appel al bij zich en hij houdt hem op zijn rug en hij wacht, en het kind vraagt het nog eens en nog eens, hij wacht tot dat kind heel dicht bij hem is. Dat wil de vader, dat je dicht bij hem komt en dicht bij hem blijft. Om jou aan zich te binden. God verbergt zich tijdelijk, maar hij vergeet de zijne nooit. Gebed is het geheim. Ja. En dan staat er de aard van het gebed, dus dat is aanhoudend. Dan staat er vervolgens, dat heeft ook te maken met nummer 1, de aard van het gebed. U kan meelezen. Waakt. Waakt daarin, in hetzelfde. Waakt in het gebed. De kanttekeningen zeggen mooi. Wees zorgvuldig en aandachtig op dat. Niet alleen je mond, maar ook je hart en je verstand wakker zijn in het bidden. Met andere woorden, wees alert als je bidt. He, zo gauw dan dwalen je gedachten af. Nou zegt u misschien, nou Paulus zegt, ik heb een hele preek over gehoord vandaag. Nou, ik ga weer eens tijd inruimen voor het gebed. En nou ja, dan een bidje en ondertussen zeg je, oh ja, wacht, dadelijk gaat het, ik word gebeld om. Zo en zo laat.
En oh ja, wacht, die kleine van mij die moet nog naar school geholpen worden. En dan zie je, met je gedachten zit je al helemaal mee. Ja, ik kan mijn gedachten er niet bij houden. En soms, nou ja, dan heb je gedachten er wel bij, alleen dan ben je, 's ochtends ben je vaak te druk en 's avonds te duf. Soms krijg je je hart niet mee, dan zit je maar woorden aan een te rijgen en je hart komt er maar niet in mee. Ja, waar ben ik nou mee bezig? Waakt, zegt Paulus. Wees alert, er is gevaar, er sluipt zomaar iets in, wat niet goed is. Waak, sta op je wachtpost in de donkerheid van de nacht. Dat staat er eigenlijk, hè? En een woord dat betekent op je wachtpost staan terwijl het donker is. Kijk, als je niet in slaap valt. Heel letterlijk niet in slaap valt. Dat lukt me wel eens. Dan krijg je soms pijn in je benen. Oh, ik heb daar te lang op gelegen. Heb je dat wel eens? Oh ja, ik was aan het bidden, dat is waar ook, zeg. Kijk, als je niet in slaap valt. Waakt. Er dreigt maar, er sluipt zo gauw sleur in, slordigheid, als je nou bidt. Ja, ik bid eigenlijk altijd hetzelfde riedeltje. Even bidden. Even amen zeggen. Ja. Het gebed, ik zei het net al, is het eerste wat sneuvelt als je veracht het in de genade. He, als je merkt van, het gaat slecht in mijn geestelijk leven, of het wordt minder. Ik merk dat nog niet aan u en uw man en uw vrouw merken dat ook nog niet aan elkaar. Maar u merkt het omdat uw binnenkamer vaker leeg blijft. Het gebed is het eerste wat sneuvelt. Bewaakt, waakt in het gebed. Bewaak ook de tijd. Heel praktisch. Laat het je niet afnemen. Die kostbare tijd om te reserveren voor jouw God, jouw vader, jouw meester. Die je in het ambt gezet hebt. Wij moeten uitkijken in de gemeente voor een Martha-syndroom. Martha, die zo bezig was en zo aan het werk was, allemaal goed. Het werk van de Heer was belangrijker dan de Heer van het werk. Een Martha-syndroom. Leg je bezem nou eens neer, meid. Nou ja, broeders dan, want meiden hebben ze niet. Ja, waakt. De duivel weet dat hij weinig tijd heeft. En daarom, probeert hij ons dat gebed, die lijn, dat contact met boven door te snijden. De duivel, hij lacht als we te druk hebben. Ook voor de kerk. De duivel, hij glimlacht als we allemaal plannen maken. Maar hij siddert als we bidden. Als we online blijven met boven. Ja. Nou, en dan staat er ook dankend. Dat ook. In het gebed. Wakend, aanhoudend, maar ook dank. Het ingrediënt van de dank. Ja, die mag niet ontbreken. Dat maakt het gebed ook tot een blijde bezigheid. Als je niet alleen maar je zorgen neerlegt. En de moeilijkheden van de gemeente. En de omstandigheden van je werk. En je gezinssituatie. Ja, dan is het vaak zo'n waslijst. Hè? Zo'n vragen. Nee, met dankzegging staat er. Dat maakt het gebed ook tot een blijde bezigheid. Heer, nou kijk ik even niet naar al die dingen die me bezighouden. En die mijn hart bezwaren. En waar ik tegenop zie. Maar met danken, dat wil zeggen, nou kijk ik ook even naar uzelf, Heere God. En als ik aan u denk, en wat u gaf, en nog steeds geeft. Kijk, dat maakt het gebed tot een blijde bezigheid. Dan mag ik u ook danken. Dank u, o mijn Vader, u gaf uw eigen Zoon. Dank u, o Heilige Geest, dat u mij tot hulp bent, totdat mijn werk hier op aarde is gedaan. Als ik denk aan dat God zijn Zoon niet spaarde, maar voor mij gaf en hoe hij stierf aan het kruis. Dan ga ik als gelovig mens denken aan de Heer en zijn grote daden. Dan ga ik de Heer Jezus daarvoor zo danken. Danken dat er een troon van genade is waar bloed op gedruppeld heeft. En dat ik zomaar door hem altijd vrij tot God mag gaan. Corrie ten Boom die zegt ergens, dan loopt ze een keer vast. Gelukkig dat er ook geen succesdame is geweest.
Dan loopt ze een keer helemaal vast en dan zegt ze ergens een van die boekjes. Dan zegt ze, het werd weer eens tijd voor een lang gesprek met mijn hemelse vader. Vind ik zo geestelijk, hè? Weer eens tijd voor een lang gesprek. Wanneer is het nou voor het laatst dat ik een lang gesprek gehad heb met mijn hemelse vader? Ja, met mijn kinderen misschien als het met mijn vrouw een keer of niet lekker is. Met mijn hemelse vader een lang gesprek. Misschien het ding wel uit te praten, uit te zeggen, uit te snikken. Heer, hier ben ik weer. Ik ben vastgelopen in mezelf. Dank u, Heer, dat ik bij u terecht kan. Dat u me niet verwerpt. Dat u niet zegt, dat u me de deur wijst, dat ik weer bij u terug mag komen. Dank u. Dank u. Er staat ook, hou sterk aan in het gebed en waak in hetzelfde met dankzegging. En daar staat in het meervoud. Tweede persoon meervoud. Dus dat wil niet zeggen dat het alleen maar individuele aangelegenheid is. Gewoon, dan moet je persoonlijk blijven doen. Maar ook samen. Samen als man en vrouw in je huwelijk. Ik hoop dat het nog gaat. U bent misschien zo begonnen, maar nou al lang niet meer, zegt er een. O God, maak het anders. Samen. In je huwelijk. Kan nog. Of als ouders en kinderen. Kan nog of gebeurt het niet meer. Als ouders en kinderen. Heere, geef het in de gemeente, in de gezinnen. Maar ook als gemeenteleden onderling, samen, aanhouden in het gebed. Nou, tweede gedachte. Ik heb het gehad over de aard van het gebed. Dan gaan we het hebben over de inhoud van het gebed. Er staat dat Paulus zegt, biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur van het woord openen. Paulus zegt, willen jullie, als je dan aan het bidden bent, wil je dan gelijk ook aan mij denken? En niet alleen aan mij, maar ook aan alle andere dienaars van het woord. Biddende voor de dienaars van het woord om opening van het woord. Staat er. Dat is de inhoud. Bidden. Nou natuurlijk, je mag bidden voor je huwelijk, voor je huizen, voor je gezinnen, voor de gemeente, voor het verenigingswerk. En voor de vrouwenvereniging, voor Paloppo. En voor de studiekringen. En voor alles en nog wat. En voor het evangelisatiewerk, voor het kinderwerk. En voor de zending en... voor de doorwerking van Gods woord en voor de doorbraak van zijn koninkrijk hier in de stad. Allemaal. Maar hier staat in het bijzonder, heel concreet geeft Paulus hier twee gebedsonderwerpen aan. Ik zou graag willen, gemeente in Colosse, dat jullie bidden voor ons, de dienaren van het woord. En dan dat je bidt om opening van het woord. Ziet u hoe belangrijk Paulus het gebed vindt, ook voor de voortgang van het evangelie, voor de dienaren. En dan zijn er ouderen in ons midden die meeluisteren of later nog eens een keer horen. Of gehandicapten die zeggen, ja, ik zal weinig betekenen. Dan moet u nooit meer zeggen dat u weinig kan betekenen. Zolang je nog je handen kan vouwen, gebidden is handwerk. Zolang je nog je handen kan vouwen of op kan heffen naar omhoog. Dat is de meest waardevolle bijdrage die u kan leveren in het gemeenteleven. De meest waardevolle bijdrage die u kan leveren, dat is niet om uw giftenpatroon wat aan te passen en wat op te krikken. Hoewel dat niet verkeerd is, dat mag wel. Maar de meest waardevolle bijdrage die u kan leveren is gebed. Biddende meteen ook, doet dat er gelijk bij voor ons. Ik zie daar Mozes op de berg. Volhard in het gebed, Mozes. Die staf omhoog houden. Want dat heeft invloed. Als er gestreden wordt aan het front, Jozua en het volk tegen Amalek. De beslissingen vielen niet bij Jozua, die goede tactieken had bedacht. Om een overwinningsleven te leiden. Maar de beslissingen vielen niet in het dal waar gestreden werd. Maar de beslissingen vielen op de heuvel waar iemand oude man een stok omhoog hield. Houd aan in het gebed, want als die stok ging zakken, als die gebedshandelingen verslappen, werd het gemerkt aan het front. Tot die jonge dominee dat merkte. Ja, maar ik vind het zo moeilijk om te blijven bidden. Nou, doe het dan met z'n drieën. Met je broer Aaron erbij en Hur er ook nog bij. Maar we moeten online blijven. En zo wordt de overwinning behaald. Aarons en Heurs, waar zijn ze in de Maranatenkerk? Ja, ze zijn er. Ze zijn er. Misschien in de Koningshof of in Zonneburg of in Avondrust of gewoon ergens.
Thuis. Ouderen, maar ook jongeren, zeker. Die bidden voor de dienaren van het woord. Een zwaar werk om de hele dag je handen omhoog te houden.
Paulus had in de gevangenis behoefte aan een biddende gemeente. En die behoefte heb ik ook. Nu ik het vierde jaar ingegaan ben bij u. Het is wederzijds, hè? Het is wederzijds. Vroeger zei die oude mensen van, als u me nou vol bidt, dan zal ik u vol preken. Of ook zo'n gezegde, als er geen honger is in de kerkbank, is er geen voedsel op de kansel. Dus waar er nou honger is, geestelijke honger in de kerkbank, zorgt God voor voedsel op de kansel. Dat is tweerichtingsverkeer.
Ja. Paulus had er behoefte aan.
Ja. De eigenlijke beslissingen vallen niet met een dominee die het vlot, waar het te vlot uitkomt. Maar we bidden de gemeenteleden. Spurgeon die had een collega, dominee in Engeland. Die vertelde eens van een collega. Die heel veel zegen had onder zijn prediking.
Nou, ja, dat wil ik natuurlijk ook. Dat wil ik ook.
Een dominee die heel veel zegen had onder zijn prediking. En toen liet de Heer hem een keer zien dat die dominee nou die grote zegen voor al te danken had aan een man die op het trapje van de kansel constant zat te bidden voor hem. Dicht bij het trapje van de kansel. Constant bidden. Het was niet die dominee die succes had, maar die man die constant online was voor het front, voor de Jozua's die in het front staan. Om gunst en hulp.
Ja.
Nou, waarvoor moet de gemeente dan bidden? Dan staat er zo mooi, om de deur van het, opdat God de deur van het woord openen. Dat is ook apart, hè? Paulus zit in de gevangenis. En dan zit hij te schrijven. En dan kijkt hij eens op en staat hij, dan kijkt hij tegen een gesloten deur aan. Een gevangenisdeur. Hij mag er niet uit. En dan schrijft hij niet aan de gemeente van Kolos. Ik wil zo graag dat jullie bidden of de Heer mij wil bevrijden uit deze gevangenis. Of die gevangenisdeur open mag gaan zodat ik weer naar buiten mag. Nee, die deur zat dicht. En hij zit erachter te schrijven en hij bidt. Bidden jullie nou om opening van de deur van het woord. En niet de deur van de gevangenis. En dat is een kostbare uitdrukking. Mag ik daar nou wat over zeggen, gemeente? Dat is een kostbare uitdrukking. De deur van het woord. Dat kan twee dingen betekenen. De opening van de deur voor het woord. Dat wil zeggen dat de hoorders, dat het land, dat het evangelie, het woord van Gods genade gaat landen bij de hoorders. Dat er plaats komt dat het woord van God, de prediking van het woord, entree kan maken, ingang vindt bij allen die het horen. De opening van de deur voor het woord. Maar het kan ook betekenen, bid dat jullie de deur van het woord, de deur in het woord, open gaat. Zodat dat die Bijbel open gaat. Zodat Paulus stof heeft om te preken en om te spreken. Nou, ik ga dat allebei even uitleggen. Dat God ons de deur voor het woord openen. Dat is de ene mogelijkheid. En dat er mogelijkheden mogen komen het woord van God te verkondigen, ingang zal vinden. Want, daar had Paulus ook al mee te maken, dat hebben wij ook mee te maken hier in de wijk. Daar hebben we mee te maken evangelisatiewerk in Katendrecht. Je wil wat opstarten, je wil mensen bereiken, je wil kinderen bereiken, je wil jeugd bereiken. Vrijdags, zondagsmiddags. Maar je stuit op weerstand, je merkt dat er zoveel mensen van die tot dichte harten hebben. Die dicht zitten. Allerlei sloten zitten er op mensenharten. Soms heel grof. Soms heel vroom. Maar die harten blijven wel dicht. Er zijn belemmeringen voor de evangelieprediking. En dat is soms heel ontmoedigend om te merken weer een gesloten. Er is bij ons gelukkig, er is een kennismakingscommissie. Onze broeder zit erin. En dan ga je de deuren langs bij mensen die hier in de stad komen wonen. Hè? Lui, ouderen.
En dan krijg je die gegevens door. Nou, we hebben een kennismakingscommissie. Dus we bellen even aan. Welkom bij ons in de Maranatenkerk. Ben ik dan lid van de kerk of zo? Nou, u bent dooplid. En al gauw gaan de deuren dicht. Dan gaan wat deuren dicht. Als je op een gegeven moment het besluit neemt, nou ga ik op mezelf wonen. En je komt uit een dorp, je gaat in een stad en je besluit om voortaan niet meer naar de kerk te gaan. Het zijn me al jarenlang niet meer en nou kap ik ermee en nou gezeur af thuis. Ik woon het toch op mezelf. Deuren die dicht gaan. En geen dominee, geen evangelist kan die deur open krijgen. Ik kan de deur van, ik heb nog ineens de sleutel van mijn eigen hart. Ik heb geen loper op zak of zo. Dat ik zeg van nou kan ik de sleuteltjes van hun hartjes kan ik bereiken. Nee, ik heb het niet. De kerkverlating gaat door. Deuren gaan steeds meer dicht. En nou, ja, wat moet ik nou uit de kast halen? Ik weet niet wat ik uit de kast moet halen om die mensen nog een beetje te boeien of zo. Ik weet het echt niet. Maar Paulus zegt mij hier, biddende op God ons de deur voor het woord. Er is er één die de deur opent en als hij opent kan niemand sluiten. Dat is God. Dat is de Heer Jezus die genoemd wordt de sleuteldrager. Hij kan deuren openen. En hoe doet de Heer dat nou? Ja. Hoe deed de Heer dat nou bij Lydia? Die kwam met het woord in aanraking en zat onder het woord. En terwijl ze luisterde, zoals u nou zit te luisteren. Terwijl ze luisterden, opende de Heer heel zachtjes. Dat ging niet met kraken en met piepen en schuren. Heel zachtjes, onhoorbaar opende de Heer, terwijl ze dat te luisteren, opende de deur van de hart. Dus de Heer doet dat. Het woord, de kracht van de geest. Op het gebed, biddende. Dat is dus onze taak. Dat God die deur opent. Dat is de weg. Ouders, vaders en moeders, je kinderen op een gegeven moment een leeftijd krijgen, dan zeg je van ja, schatten van kinderen, werkelijk. Maar wat er nou geestelijk in die hartjes omgaat, ik heb er geen ritme op. Nou, dan kom ik even naast je staan. Je weet het niet, hè? Je weet het niet, ik ben niet negatief, helemaal niet. Maar je weet, op een gegeven moment heb je er geen toegang meer toe. Het is moeilijk te bereiken. Bidden dat God ons de deur voor het woord openen. Het kan ook zo zijn dat je als jong volwassene zegt, ja, God heeft me aangeraakt, dominee. En ik zou er zo graag thuis over spreken, maar mijn vader en moeder, die doen daar helemaal niks mee. Ik kan geen geestelijk gesprek voeren. Dan klap het dicht, omdat het mond dicht gaat en het hart zit dicht. En je zou dat zo graag één keertje willen hebben met je eigen lieve pa, je eigen lieve ma, en dat gaat niet. Bidden dat God. Nou, dat is één. Dat is dus dat er toegang komt. Ingang komt voor het evangelie. Maar ik wil ook die andere kant nog even benoemen. Dat is nummer B. Je kan het ook vertalen dat bidden dat God de deur in het woord of de deur van het woord opent. En dat herken ik ook, gemeente. Niet alleen bij de hoorders zitten de deuren op slot, de harte deuren. Maar ook bij Paulus. Als hij het woord leest, dan heeft hij het ook niet allemaal maar zo dat het gelijk allemaal maar duidelijk wordt. De deur van het woord kan op slot zitten. En dan is die Bijbel een gesloten boek. Wie heeft dat nou nooit eens meegemaakt? Ik denk aan de leidinggevende van de KBC. En nou ja, dan één keer in de zoveel tijd mag je vertellen. Hè? Of je bent juffrouw op school of meester op school. En dan mag je vertellen elke dag uit de Bijbel. En dat neem je serieus en je bidt ervoor en je wil het eigenlijk zo goed mogelijk. En daar ben je bezig met de voorbereiding voor een Bijbelvertelling. Ik weet niet, ik kan er niet in komen. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Het zegt mij niks, hoe moet ik dat dan overbrengen? Dan blijft het woord voor je dicht. Het kan als kringleider, of een van de 6, 7 kringen die er zijn. Je zegt, ja, ik heb toch de verantwoordelijkheid om me goed voor te bereiden. Nou, dan ga je beginnen met Colossense 1. En de tweede avond zeg je, ja, ik heb me zo voorbereid, ik snap het eigenlijk zelf niet. Dat woord, dat blijft dicht. Als dominee in de studeerkamer heb ik dat ook. En dan moet ik toch een preek leveren. En dan moet ik hier toch op die kansel staan. En is de dienst afgelopen. Dan ga je naar huis en zeg ik, ja,
Die dominee die zat er niet zo in, hè, vandaag, zeg je dan. Hij kon er niet zo goed inkomen. Nee, dat klopt, want de deur zat dicht. Dat woord, dat ging niet voor me open. Nou, dan moet je toch 3 kwartier maar praten. Maar u merkt dan, hij zat er niet zo goed in vanochtend. Nou, klopt. Biddende dat God de deur van het woord opent. Daar mag u dus ook bij mee, daar bid ik voor natuurlijk. En dan mag u mij meehelpen. Heere, geef die knecht en de gastpredikant en de eigen predikant. Geef hem licht, geef hem opening in het woord. Mijn vrouw merkt dat altijd gelijk. Ja, ze zit er nou bij. Mijn vrouw merkt altijd gelijk. Ben bezig, de preekvoorbereiding. Ja, ik ben al hard bezig. Nu tijd voor koffie te drinken. Ja, nou, zou het even boven willen brengen. Dan gaat het dan in de pastorie, hè. Nu zo hard bezig. En dan komt ze binnen, een bakje koffie. En dan liggen er allemaal boeken. Die boeken die worden steeds groter. Die liggen allemaal op mijn bureau. Dan zegt ze, je kan er zeker niet in komen. Ja. Dan wil ik dat natuurlijk niet toegeven, maar het is wel zo. Als die stapel hoger en hoger wordt van allerlei boeken, kan ik er meestal niet in komen. Biddende dat God de deur van het woord openen. Het is beeldspraak. Als die deur van het woord, de deur heeft met een huis te maken. Het woord is als een huis. Als een paleis waar God in woont. En God wil mij laten zien de verborgenheid van Christus staat. De derde gedachte. Het doel van het gebed, de verborgenheid van Christus te openbaren. Als die deur open gaat, gemeente, van het huis van Gods woord. Als een paleis. Als God die deur opent. En de geest mij leidt in al de waarheid. Dan wordt het woord van God voor mij een paleis met 66 kamers. 66 boeken. En in elke kamer kom ik de Heere Jezus Christus tegen. Ik ben al bij mijn derde gedachte. Om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik gebonden ben. Ik heb een keten aan. Opdat ik dat mag openbaren, gelijk ik moet spreken. Als de deur van het woord, als de deur van het paleis opengaat. En je mag erin komen. En de Heilige Geest leidt me in alle waarheid. En de Heilige Geest verkondigt mij vanuit uit dat woord Christus. En verheerlijk Christus. En dan mag ik dan, de komende wintertijd, dan mag ik als het ware een paleisgids voor u zijn, gemeente. Een paleisgids voor u. En dan mag u op de kansel, in de prediking, mag ik u meenemen in de prediking. Dan gaan we de deur van het woord, dat staat open. En dan mag ik u meenemen in die kamers van het paleis. In de eerste kamer kom je Christus al tegen. Genesis 3 vers 15, de moederbelofte. De zoon, het zaad van de vrouw, kop van de slang is overmorgen. En je komt hem overal tegen. Om de verborgenheid van Christus te preken. Het mysterie, het geheimenis. Dat mag ik u uit de doeken doen. Dat mag ik u openbaren. Laten zien, tonen, voor ogen schilderen, aan uw hart leggen. En dat heb ik de begeten van maart. Om u de verborgenheid van Christus te onthullen. Dat hij de enige zoon van God is, de geliefde zoon. Dat hij zoon des mensen werd, zo gewoon zich vernederde. Dat hij gebukt is gegaan om de last van de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht. Hoe hij daar gehangen heeft aan dat smadelijke hout, dat vervloekte kruishout. En hoe hij mijn schuld wilde betalen tot de laatste penning. Wat zeg ik? Dat hij mijn schuld wilde betalen tot de laatste bloeddruppel toe. En die bloeddruppels die hebben nou getikt. Die zijn neergetikt op die goddelijke rechtstafel. Om de zouwet te zeggen. En die hebben God volkomen volkomen verzoening, voldoening gebracht. En God volkomen verheerlijkt. En zijn toorn geblust. En nu gaat dat vaderhart open. Omwille van die ene zoon. Naar verloren zonen en dochters. Om u te maken door hem. Tot zijn geliefde kinderen en erfgenamen. O, als de deur van dat woord open gaat. Als de deur van het paleis open gaat, mensen. Ik mag u meenemen. Ik word meegenomen door de geest. En ik mag u achter me aan meenemen. En er komt zicht op die ene. Dan wordt hij, dan krijg je er maar eentje waarde. Dus er eentje die kostbaar is. Dan wordt alles aan hem gans begeerlijk. En als je zo eens mag luisteren, zo eens mag meegenomen worden. En zo eens mag blikken in het paleis van het woord. Dan zegt zo'n ziel, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Bid is gevraagd. Kan de Heere van ons zeggen. Wat hij zei vanuit de hemel over Paulus. Zie. Hij bidt. Amen. We gaan zingen op Psalm 119 vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond. En ook vers 65. Wonderbaar is uw getuigenis. 119 vers 7 en vers 65.